Handelingen 27 vanaf vers 27. Toen nu de 14e nacht was aangebroken dat wij in de Adriatische Zee ronddreven, vermoedden de zeelieden omstreeks middernacht dat er land naderde. En zij wierpen het diep lood uit en peilden 20 vaden. En na wat verder te zijn gevaren, wierpen zij opnieuw het dieplood uit en peilden 15 vaden. En daar wij bang waren dat we ergens op klippen zouden stoten, wierpen zij van het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Vers 33. En tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus allen aan voedsel te nemen en zei: het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder eten en zonder iets te nuttigen. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want dit dient tot uw behoudenis. Want van niemand van u zal een haar van het hoofd verloren gaan. Toen hij nu dit had gezegd en brood had genomen, dankte hij God in bijzijn van allen. En hij brak het en begon te eten. En ze werden allen goedsmoeds en namen zelf ook voedsel. Wij waren nu allen samen in het schip met 276 zielen. Vers 42. Bij de soldaten nu rees het plan de gevangenen te doden, opdat niemand zou wegzwemmen en ontsnappen. De hoofdman echter, die Paulus wilde behouden, hield hen van hun voornemen af en beval hun die konden zwemmen als eerste overboord te springen om aan land te komen, en de overige deels op planken, deels op wrakstukken van het schip. En zo gebeurde het dat allen behouden aan land kwamen. En nadat wij behouden waren, vernamen wij dat het eiland Malta heette. En de inheemsen bewezen ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een vuur aan en haalden er ons allen bij vanwege de regen die begon te vallen en vanwege de koude. Toen nu Paulus een hoop takken had bijeengeraapt en op het vuur gelegd, kwam er door de hitte een adder uit en deze beet zich vast in zijn hand. Toen nu de inheemsen het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tot elkaar: deze man is zeker een moordenaar, die nadat hij uit de zee behouden is, de gerechtigheid niet laat leven. Hij dan schudde het beest af in het vuur en ondervond niets kwaads. Zij nu verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Toen ze echter na lang wachten zagen dat hem niets bijzonders overkwam, veranderden zij van mening en zeiden dat hij een god was. Vers 11, na 3 maanden nu voeren wij af op een schip dat op het eiland had overwinterd, een Alexandrijns schip met de Dioscuren als kenteken. En in Syracuse aangekomen bleven wij daar 3 dagen, van waar wij omvoeren en in Regium aankwamen. En toen na 1 dag een zuidenwind opstak, kwamen wij de 2e dag in Puteoli, waar wij broeders vonden en ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders die van onze zaken hadden gehoord ons tegemoet tot Forum Appii en Tres Taberne. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. Toen wij nu Rome waren binnengekomen, werd aan Paulus toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Het gebeurde nu na 3 dagen dat hij hen samenriep die de voornaamsten van de Joden waren. Vers 20. Om die reden dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en toe te spreken. Want vanwege de hoop van Israël heb ik deze keten om. Vers 23. Nadat zij nu voor hem een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem in zijn verblijf aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde en betuigde. Terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen lieten zich overtuigen door wat werd gezegd, maar anderen geloofden niet. En onder elkaar oneenig gingen zij weg, nadat Paulus dit ene woord had gezegd: terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen de woorden gesproken: ga tot dit volk en zeg: met het gehoor zult u horen en geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken en geenszins zien. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet misschien met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen gezond maak. Het zij u dan bekend dat deze behoudenis van God tot de volken is gezonden. Zij zullen ook horen. Hij nu bleef 2 hele jaren in zijn eigen huurwoning en ontving allen die bij hem binnenkwamen, predikte het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Wij hebben de vorige maal, beste vrienden, al uitvoerig stilgestaan bij het feit van de uitvoerigheid van hoofdstuk 27. Het is opmerkelijk dat in dit boek dat zoveel bijzonderheden die wij graag hadden willen weten overslaat, juist aan deze reis van Paulus en aan deze gebeurtenissen, deze schipbreuk, zoveel aandacht wordt besteed. En ik heb u de vorige maal al gezegd dat het haast niet anders kan, of dat moet een diepere geestelijke reden hebben. Zeker waar deze geschiedenis van de schipbreuk bijna de afsluiting is van het hele boek. En we hebben erbij stilgestaan hoe het boek weliswaar tamelijk abrupt lijkt te eindigen. In de geschiedenis van deze schipbreuk als het ware wordt aangeduid hoe de geschiedenis van de handelingen verder gaat. Niet zozeer de handelingen van de apostelen, want eigenlijk zou het boek moeten heten Handelingen van de Heilige Geest, zoals de openbaring van Johannes behoort te heten Openbaring van Jezus Christus. En die handelingen van de Heilige Geest die gaan door tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van de wederkomst van Christus om zijn gemeente tot zich te nemen. Maar dat werk van Gods geest met betrekking tot Gods kerk op aarde houdt niet in dat het die gemeente altijd voor de wind gaat. Het is een stormachtige weg. In de evangeliën kennen wij 2 maal de geschiedenis van de storm op het meer. Dat is een heel belangrijke geschiedenis. Het is een van de weinige, afgezien van de lijdensgeschiedenis, die in alle 4 evangeliën voorkomt. En we hebben zelfs 2 van die geschiedenissen. 1 waarbij de Heer Jezus afwezig is en over het water tot hen komt. En 1 geschiedenis waarbij de Heer Jezus in het schip aanwezig is en slaapt terwijl de discipelen in nood zijn. En van die 2 verschillende kanten hebben we daar in die geschiedenis een soortgelijke gedachtegang als hier. Want ook daar zien we dat die geschiedenis eigenlijk aangeeft de hele weg van de discipelen. Vanaf dat de Heer Jezus hen zou hebben verlaten, tot hij weer bij hen terug zou komen. Dus heel de weg van Gods volk op aarde. Vanaf dat de Heer Jezus van hen is heen gegaan. We lezen in Matteüs 14 dat hij op de berg is om te bidden. Dat is zijn positie nu en intussen is het scheepje aan weer en wind prijsgegeven. Totdat hij tot hen komt om hen te bevrijden. En dan zullen de stormen voor de gemeente eindelijk gaan liggen. Nu eigenlijk hebben we hier in het boek de handelingen een soortgelijke geschiedenis. Ik meen dat ik dat de vorige maal niet vermeld heb, maar deze 2 scheepstochten in de evangeliën ondersteunen nog eens de uitleg van dit hoofdstuk. Nu moet je daarbij natuurlijk uitkijken niet in allerlei fantasieën te vervallen als je elk detail in die zin zou willen uitleggen. Dat is niet mijn bedoeling. Ik wil het houden bij de hoofdlijnen. En zelfs dan kan er nog verschil van gedachten zijn of die geestelijke toepassing moet worden doorgetrokken helemaal tot Paulus' aankomst in Rome. Dat gaat mij veel te ver. Ik zou het willen beperken tot de eigenlijke geschiedenis van de scheepstocht, tot op Malta. Maar ook dat is maar een bepaalde keuze. En ik wil u best eerlijk opbiechten dat een van de argumenten voor deze keuze nu juist is die eerste verse die we gelezen hebben. Waarin zo treffend wordt gesproken in vers 27... over iets dat omstreeks middernacht plaatsvond. En dan lazen we even verder dat ze er naar verlangden dat het dag zou worden, aan het eind van vers 29. En we weten hoe de geschiedenis van de christenheid een moment bereikt heeft waarvan de Heer Jezus zegt in Matthäus 25, in de gelijkenis van de 10 wijze en dwaze maagden, dat hij daar zegt dat daar in de te middernacht het geroep weer klonk, zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Dat moment in het donkerst van de nacht is een heenwijzing naar de spoedige komst van de Heer. Anders gezegd, is een heenwijzing dat ons land nadert. Oftewel dat het spoedig dag wordt. Paulus zegt in Romeinen 13, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. En als ik zo denk aan onze broeders die in de vorige eeuw deze dingen hebben onderzocht en die dat geluid, die roepstem van Matthäus 25 hebben verstaan, zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet, hoe zij als het ware toen gepeild hebben hoe ver het gevorderd was op Gods kalender. Ze hebben letterlijk de schriften onderzocht en gelet op de tekenen der tijden. Nu, daar was in die tijd nog niet veel van te zien. Er staat hier dat de scheepslieden peilden 20 vaden. Dat is ongeveer 20 keer 1,85, 37 meter. Dat is nog een aardige diepgang. Maar het bleek toch dat de zee geleidelijk ondieper werd. Even verderop was het al 15 vaden. Er waren duidelijke tekenen dat ze dicht bij land waren. En soms denk ik wel eens, wij die 150 jaar later leven, wij hebben nog veel meer reden dan die broeders van toen om te geloven dat de komst van de Heer Jezus nabij is. Als wij vandaag, bij wijze van spreken met de krant in de hand, het dieplood uitwerpen, dan meten wij geen 20 vaden, maar 15 vaden. Misschien wel 5. Vader. Want we kunnen rustig zeggen dat er al een honderdvoudig meer tekenen der tijden voor ons vandaag te zien zijn die ons zeggen dat het spoedig dag wordt. En die dag betekent de behoudenis van het hele volk van God. Als je aan de ene kant naar de christenheid kijkt vanuit het standpunt van de verantwoordelijkheid, dan ziet het er zeer droevig uit. Zo grote verdeeldheid, zoveel jammerlijke ontwikkelingen. En je kunt rustig zeggen dat alles wat wij samen met ons, met elkaar geconstrueerd hebben om met onze menselijke kracht het scheepje drijvende te houden, straks allemaal zal vergaan. Er blijft van dat alles niets over. Het schip gaat teloor. De sloep moet worden prijsgegeven. Het koren moet in zee worden geworpen. Alles gaat teloor waarop de mens van nature zijn hart zou kunnen stellen. Waarin hij veiligheid en zekerheid en vastigheid zou kunnen zoeken. Dat is de ene kant. Niets van dat alles wat wij geconstrueerd hebben om hier het hoofd boven water te houden, zonder te vertrouwen op de middelen die de Heer zelf gegeven heeft, dat gaat allemaal teloor. En aan de andere kant, en dat is Gods kant, aan de andere kant gaat er van zijn volk en van zijn kerk niemand verloren. Ik zeg niet dat er niet velen zullen zijn die de naam Christen dragen zonder het werkelijk te zijn, maar die reken ik ook niet tot Gods kerk. Maar diegenen die werkelijk behoren tot zijn volk op aarde, krachtens wedergeboorte, krachtens Gods genade, door geloof, van hen zal niemand verloren gaan. En het, een van de treffende dingen hier in deze geschiedenis is hoe Paulus er de nadruk op legt dat allen behouden zullen worden, maar ook dat niemand op eigen houtje behouden mag worden. We zien dat sommigen van plan waren ervan door te gaan met de sloep. En dan staat er in vers 31, daar zegt Paulus tot de hoofdman, tot de soldaat: als zij niet op het schip blijven, kunt u niet worden behouden. Samen behouden, allen bij elkaar en allen langs dezelfde weg. Namelijk wanneer de Heer zelf, het gaat hier niet over de behoudenis op het moment dat je de evangelie aanneemt, maar de behoudenis aan het eind van de geschiedenis van de christenheid op aarde, wanneer heel Gods volk, niet apart, niet in delen, maar het hele volk van God op aarde, de hele gemeente, behouden zal worden. Er is niet alleen maar een behoudenis van de ziel die wij ontvangen als we tot geloof komen, er is ook een behoudenis van het hele volk van God aan het eind van de reis. Daar staat zo prachtig mooi in Filippi 3, vers 20, 21, dat wij de Heer Jezus uit de hemel verwachten als heiland. Maar je kunt ook vertalen behouder, want het woord dat daar gebruikt wordt, het daarvan afgeleide werkwoord, dat wordt in het Nieuwe Testament altijd vertaald met behouden. Wij verwachten hem als behouder. Hij brengt ons de definitieve en volledige behoudenis. Waar natuurlijk vooral toe behoort de behoudenis van het lichaam. De verlossing van het lichaam, zoals Romeinen 8 het zegt. Zo wordt Gods volk behouden. Maar er is nog meer in dit hoofdstuk. En dat brengt ons dan tegelijkertijd al in de buurt van hoofdstuk 28. We hebben er destijds op gewezen, helemaal aan het begin van onze overdenkingen van het boek De Handelingen, dat het boek inderdaad nogal abrupt eindigt. We komen daar straks nog wel op terug. Maar je kunt nu al dit opmerken. Het is kennelijk het grote doel van het boek, althans één belangrijke doelstelling van dit boek, om ons te laten zien hoe het christendom begonnen is als een Joodse sekte en zich ontwikkeld heeft tot een wereldgodsdienst. Anders gezegd, hoe het christendom begonnen is in Jeruzalem, maar haar weg volbrengt tot aan de einden der aarde, zoals het stond in Handelingen 1 vers 8. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, daar begint het in Handelingen 2, als in heel Judea en Samaria, dat laatste vinden we in Handelingen 8, en tot aan het einde van de aarde. Wel, Paulus is in Handelingen 28 niet letterlijk aan het einde der aarde, maar hij is wel daar aangekomen waar het hart van de toenmalige wereld klopte. En dat is Rome, de hoofdstad van heel het Romeinse wereldrijk. En dat gaat zo ver dat de uitdrukking aardrijk in het Nieuwe Testament gewoonlijk betekent het Romeinse Rijk. Augustus liet het hele aardrijk tellen. Nou, daar horen niet de Eskimo's en de Indianen bij. Aardrijk betekent daar heel eenvoudig het Romeinse wereldrijk. En zo is dat hier ook tot aan de einde der aarde. Wel nu, dat wordt vervuld als Paulus, de apostel, de fakkel naar Rome draagt. We zouden zelfs kunnen zeggen, letterlijk, was er al een gemeente in Rome, dus die fakkel was er al. Maar hier wordt het met apostolisch gezag gebracht, niet alleen maar tot de mensen van Rome, maar zelfs tot voor de keizer. Ook al wordt dat niet letterlijk hier vermeld, maar dat weten we bijvoorbeeld uit de Filippenzenbrief en ook uit de Tweede Timotheusbrief, die vanuit Rome geschreven zijn met andere brieven. En zo is Handelingen 27 toch ook het getuigenis van Gods voorzorg, die dwars door de grootste stormen heen zijn doel bereikt. En daarmee is Handelingen 27 niet alleen maar een heenwijzing naar de hele geschiedenis van de gemeente, maar ook een geschiedenis, een heenwijzing naar de geschiedenis van de verkondiging van het woord, van heel de dienst door de eeuwen heen. Want zijn er niet een enorme stormen uitgebroken om dat woord in de kiem te smoren, steeds weer opnieuw. En soms lijkt het alsof het woord van de aardbodem is weggevaagd. En deze boodschap, dit hoofdstuk laat ons zien dat dat woord door Gods beschermende genade altijd aan zijn doel komt. Dat laat ons ook zien waarom niet alleen maar aan de schipbreuk zoveel aandacht wordt besteed, maar ook aan de gebeurtenissen op Malta. Dwars door de stormen heen, ondanks schipbreuk zelfs, terwijl alles verloren lijkt te gaan, blijkt alleen maar dat God dit alles gebruikt om Paulus ook nog op dit eiland in de Middellandse Zee te brengen, waar hij wel doet, zieken geneest, betekent dat, en vooral ook de boodschap mag doorgeven. Gods woord gaat altijd door, zolang de gemeente op aarde is, kan niets dat woord tegenhouden. Zelfs de aanslagen van de Joden, zelfs de kuiperijen van Romeinse stadhouders, zelfs stormen en winden, zij dragen er uiteindelijk alleen maar toe bij dat dat woord altijd weer op de meest onverwachte plaatsen kan worden gepredikt. Laten we op enkele details nog letten hier uit hoofdstuk 27 om dan over te gaan tot hoofdstuk 28. Ik heb al op gewezen hoe Paulus de grote nadruk erop legde dat ze alle bij elkaar moesten blijven. En er was maar één weg van behoudenis en daarvoor moesten ze ook samen blijven. Het is zo geweldig, dat is een andere boodschap, daar heb ik de vorige keer ook al op gewezen. Een andere boodschap in dit hoofdstuk, als we zien hoe Paulus te midden van al die omstandigheden als een geloofsheld recht overeind staat in de storm. Paulus is niet alleen maar iemand die als een bandrecorder een boodschap afdraait. Paulus' boodschap komt van iemand die ook zelf een geloofsheld was. Hij is als dienstknecht een bruikbaar instrument, niet omdat hij zo goed kan prediken. In de tweede Korinthebrief blijkt juist dat hij dat opzicht een nogal zwakke indruk maakte. Niet omdat hij zo'n indrukwekkende verschijning was. Sommige Korintiërs zeiden juist dat zijn optreden tamelijk lachwekkend was. Maar Paulus is zo'n bruikbaar instrument, omdat hij een man van geloof is. En mensen van geloof, of het nou broeders of zusters zijn, of het nou vooraanstaande dienstknechten zijn, of volstrekt onopvallende gelovigen. Mensen van geloof blijken mensen van geloof te zijn in moeilijke omstandigheden. Dat is heel simpel. Als alles glad verloopt en als er geen problemen zijn, dan kan niemand aan ons zien dat wij geloofshelden zijn. Het is één belangrijke reden waarom God stormen in het leven van gelovigen toelaat. Als er nooit stormen waren, zou aan niemand van ons ooit te zien zijn of er ook een geloofsheld of een geloofsheldin in ons steekt. Soms weten gelovigen het niet van zichzelf, hoe en wat ze zijn als de stormen losbreken. Ze kunnen ontdekkingen over zichzelf doen dan, over het geloof dat in hun hart is. Maar het is vooral God die aan het licht brengt wie ze zijn. En zo staat Paulus hier te midden van heel die mensen, menigte van 276 mensen. Zulke kleine scheepjes waren dat nou ook weer niet. 276 man. En Paulus die steekt torenhoog, geestelijk, moreel gesproken, uit. Hoewel zijn naam betekent de kleine. Maar geestelijk gesproken torent hij uit boven de soldaten met hun hoofdman. Boven die wijze scheepslieden die zo goed wisten wanneer je wel en wanneer je niet kon varen. En het is Paulus die geestelijk leiderschap aan de dag legt. Ook dat is iets, niet alleen maar geloof, maar ook geestelijk leiderschap komt juist tot uitdrukking in moeilijke tijden. Paulus is het die in vers 33 allen aanspoort voedsel te nemen. Zoiets simpels, zo'n simpel advies, maar geestelijk gesproken reikt dat natuurlijk heel diep. Als er iets vandaag in de dag in deze laatste dagen voor de komst van de Heer van belang is, dan is dat geestelijke spijzen. Meer dan ooit hebben gelovigen in de duisternis waarin we leven het nodig krachtig gevoed te worden met geestelijk voedsel, om staande te blijven. Paulus zegt anders, dan houden jullie het niet uit, je moet overeind blijven, je moet voedsel tot je nemen. Het is dwaasheid, we lazen vanavond aan tafel van koning Saul die verboden had dat het volk voedsel tot zich nam zolang de strijd niet beëindigd was. Wat een dwaas. En Jonathan die zegt van zijn eigen vader dat zijn vader een dwaze beslissing had genomen. Want het volk was hongerig en ze stonden slap op de benen, want ze hadden de hele dag gelopen en gestreden. En ze hadden de hele dag nog niet gegeten, ze mochten het ook niet. Het eten lag voor het oprapen, de honing. Wat is Paulus praktisch en nuchter. Hij is ook een Saul uit Benjamin, maar hij is van een heel ander kaliber dan die andere Saul van Benjamin met zijn dwaze eden. Deze Saul uit Benjamin zegt, mensen, je moet juist wel eten. Als je midden in de stormen staat van het leven, als je midden in de strijd staat, dan heb je voedsel nodig. Zo praktisch en zo eenvoudig. En Jonathan zegt tegen de mensen, kijk eens hoe helder mijn ogen staan nadat ik een weinig van de honing geproefd heb. En Paulus zegt heel simpel, mensen, neem brood. Dat is belangrijk. We weten niet wat voor ontbering ons allemaal nog te wachten staan. Zorg ervoor dat je voedsel tot je genomen hebt. En dan gaat hij hen allen voor. Het is een oude Joodse gewoonte om voor het eten een dankzegging uit te spreken. En daaraan hebben ook wij christenen nog steeds de gewoonte, de voortreffelijke gewoonte van ons tafelgebed overgehouden. En in het openbaar dankt hij God. Ook daaruit gaat de getuigenis. Niet alleen maar in de verkondiging van het evangelie, maar ook heel simpel in dat soort christelijke gewoonten. Een jonge broeder zei een tijd geleden tegen me, nou ik vind het helemaal niet nodig, alleen maar zo'n demonstratie als je in een restaurant bent om dan te bidden. Precies raak, het is een demonstratie, maar een goeie. Het is een goeie. Wie van ons heeft nooit daardoor gesprekken gekregen? Ik zeker. Doordat mensen daar verbaasd over zijn en je daar vragen over stellen. Het feit dat je bidt voor je eten. Paulus geeft een goed voorbeeld. Hij dacht niet, nou al die 276 ongelovigen op een paar broeders na. Laat ik het nou maar niet overdrijven. We hebben altijd meteen onze excuses klaar. Laat ik het dan maar niet overdrijven. Het is nergens voor nodig om nou hier ook nog eens een keer. Maar Paulus deed het ook nog hardop. In Amerika heb ik het meermalen meegemaakt dat een broeder als we aan een tafel zaten in een restaurant opstond en met luidere stemmen, zodat het hele restaurant het hoorde, hardop voorging in gebed. Dan vinden wij ons wel heel flink dat we het allemaal heel zachtjes voor onszelf doen. Dat vinden we wel een groot getuigenis. Maar die broeders die daar, ik heb het verschillende keren meegemaakt, die doen dat net als Paulus. Die ging hardop voor en die trok zich er niks van aan of dat nou gelovigen of ongelovigen waren. Waarom? Omdat het een man is van geestelijke kracht. Een man van geloof. Een man die zich niet geneert voor dat geloof. Hij dankt zijn God in bijzijn van allen. En hij begint te eten. Goed voorbeeld. En er staat zelfs, ze namen voedsel en ze werden alle goedsmoeds. Ze vatten nieuwe moed. Paulus zegt in vers 34, van niemand van u zal een haar van het hoofd verloren gaan. Het zijn dezelfde woorden die de Heer Jezus in Lucas 21 spreekt als hij denkt aan de moeilijke en zware eindtijd. Diezelfde bemoediging. Ook weer zo'n onderstreping van de gedachte dat we in dit gedeelte inderdaad profetische heenwijzingen mogen zoeken. En dan komen zij daar op dat onbekende land. Het wordt daar verteld hoe het schip in de storm en doordat het op de grond loopt helemaal uit elkaar breekt, hoe er niets van overblijft door het geweld van de golven. Een ogenblik dreigt nog geweldig gevaar. Een gevaar dat voor ons westerlingen van de 20e eeuw zo vreemd overkomt. Die soldaten waren van plan om alle gevangenen te doden. En ongetwijfeld zullen ze daarin gelijk gehad hebben. Want of die gevangenen nou voor een klein vergrijp of voor een ernstige misdaad meegenomen werden, zij waren belast met de bewaking van die gevangenen. En als ze die zouden laten glippen, dan zouden zij daarvoor persoonlijk, hoofdelijk, met hun leven aansprakelijk gesteld worden. En dus waren ze van plan de gevangenen te doden om zelf zo de straf te ontlopen. Een geweldige dreiging. Vlak voor het einde, nota bene, als alles goed lijkt af te lopen, lijkt het nog alsof alles misgaat. Ook dat is typisch apocalyptisch. Dat wil zeggen, hoort tot die apocalypsis van de eindtijd. Met zijn verschrikkelijke dreigingen. Van diezelfde grote verdrukking waarop Lucas 21 naar verwijst, zegt de Heer Jezus, als die dagen niet verkort werden, zou geen mens behouden worden. Geen van de uitverkorenen. Dan zouden die zelfs voor de bijl gaan. Het lijkt er nog even op dat Paulus en de zijnen verloren zullen gaan. Maar God in zijn voorzienigheid heeft het hart van de hoofdman al veel eerder gunstig gestemd voor Paulus. En daardoor zien we dat hij hen van het voornemen kan afhouden. En alle die kunnen zwemmen springen als eerste overboord. En de anderen met behulp van planken en wrakstukken bereiken ook veilig het land. Allen komen behouden aan land. En dan is het mooi te zien dat Paulus net doet alsof er niets gebeurd is en gewoon doorgaat met zijn dienst. Met zijn werk. Het weinige dat ons verteld wordt over dit verblijf op Malta is een en al getuigenis. Wat is deze man toch een doeltreffend getuige van de Heer Jezus geweest. Weet u, dit soort mensen, dus niet alleen maar mensen die altijd met een traktaatje klaarstaan, dat vind ik ook al een grote geestelijke prestatie, dat moet ik u eerlijk zeggen. En er zijn veel van dat soort van de gelovigen die op die manier ook elke gelegenheid uitbuiten om een getuigenis te geven. Maar er zijn ook getuigenissen aan Paulus die zijns ondanks plaatsvinden, waar hij niks voor doet. En die juist toch bij hem horen, die hem overkomen, omdat het een geloofsheld is. En dat is het verhaal van de adder. We zien wat er gebeurt, die inheemsen, letterlijk staat er eigenlijk barbaren, maar als je dat vertaalt, dan geeft dat toch een verkeerde indruk. Barbaren zijn voor ons primitieve mensen, en dat is helemaal niet de betekenis van het woord. Een barbaar is gewoon iemand die een andere taal dan Grieks spreekt. Dus wij zijn ook allemaal barbaren. Want ook Grieks is onze moedertaal niet. Barbaar, het woord komt ook van gebrabbel. Een taal die je niet verstaat, die klinkt altijd als gebrabbel. Maar barbaren is dus gewoon een aanduiding voor niet-Grieken. En zo kun je hier dus het beste vertalen, inheemsen. Zoals het woord inboorling, wat oorspronkelijk betekende dat iemand ter plaatse geboren was, heeft al een primitieve betekenis gekregen. Die inheemsen waren bijzonder menslievend, ook dat was Gods genade. Want het was dikwijls gebruik bij schipbreukelingen om ze tot slaven te maken. Daar kon je mee doen wat je wou. Ze waren immers aangespoeld op jouw land en niemand had om ze gevraagd. Dus het was wel heel aardig als je ze in leven liet. Tot voor kort trouwens, daar bedoel ik dan mee, begin deze eeuw, vorige eeuw, was dat sommige beschaafde landen van Europa ook nog steeds zo, dat men vuren stookte op de kusten in de hoop dat schepen in de storm op de kusten pletter liepen, om daarna vervolgens de schipbreukelingen dood te slaan en de buit in bezit te nemen. Dus zo erg veel beschaafder zijn we niet geworden. Tot voor kort hadden we ook nog dat soort praktijken. Dus het is een wonder dat deze mensen zo menslievend waren. Dat is Gods wonder. Ze stoken zelfs een groot vuur, zodat deze mensen die natuurlijk sinds dagen door en door nat waren, zich een beetje konden warmen en drogen. En ook Paulus helpt erbij. Paulus dacht niet, ik ben een prediker van het woord, dus ik maak mijn handen niet vuil. Paulus die helpt ook mee om takken aan te dragen. En als hij dat doet, dan komt er ineens uit zo'n hoop hout een adder tevoorschijn. Die bijt zich vast in zijn hand. En als je nou ziet hoe deze mensen daarop reageren, dan herken je weer iets dat in onze wereld, nou niet direct hier in de westerse wereld, hoewel ook daar heel wat meer bijgeloof voorkomt dan we misschien zo denken, maar zeker in allerlei primitievere volkeren nog steeds voorkomt. Dat beest hangt aan zijn hand en deze mensen leggen onmiddellijk een oorzakelijk verband. Als iemand in een ramp overkomt, dan moet je wel in vreselijk kwaad hebben gedaan. Trouwens, ook daarvoor moet je weer niet zozeer bij primitieve volkeren zijn. Er zijn heel wat christenen zelfs, die als iemand iets slechts overkomt, onmiddellijk zeggen, dan moet je gezondigd hebben. Er moet een bepaalde zonde in je leven zijn. Vooral als je geliefden verloren hebt, als je een ramp overkomen is, in bepaalde kringen staat men onmiddellijk klaar met een veroordeling. Keihard. Dat is je zonde. Vooral als ze natuurlijk ook nog aanmerkingen op je hebben, dan weten ze precies te verklaren waarom God dat verschrikkelijke over je laat komen. De discipelen wisten dat ook een beetje in Johannes 9, toen ze een blind geborene zagen. Heeft deze gezondigd of zijn ouders? Meteen. Iets naars, dat moet straf zijn. En straf krijg je voor zonde. Dus wat heeft die zonde gedaan? In Lucas 13 vinden we hetzelfde. die toren die op die mensen viel. Dan zegt de Heer Jezus, dacht je dat die mensen slechter waren dan die anderen? Al die andere mensen die bewaard gebleven zijn. Het zijn allemaal simplistische redeneringen die niet stroken met Gods woord. Nou, die vinden we bij christenen, die vonden we bij de Israëlieten, zelfs bij de discipelen. We vinden ze ook bij deze mensen. Als die man gebeten wordt door een adder, dan zal die niet lang te leven hebben. Hoe komt dat? Dat is niet gewoon pech hebben, dat is niet gewoon toeval. Nee, die man heeft straf. Die man, een of andere, die moet wel geesten aan zijn kant hebben, want natuurlijk hebben die stormen, die natuurlijk ook met demonen verbonden worden, dat begrijpen we. Stormen, dat zijn ook krachten van boze geesten. Die hebben natuurlijk geprobeerd deze man al klein te krijgen. En op een of andere wonder is die man ontsnapt aan die storm. En nou krijgt de wraakgodin hem toch nog te pakken. Want dat woord gerechtigheid met een hoofdletter, hier in vers 4 aan het eind, in de Telos-vertaling, daarvan zegt de voetnoot, dat is de wraakgodin, Nemesis. En die wraakgodin, dus een van die figuren was uit die godenwereld van deze mensen, daarvan meende ze dat die kennelijk het op deze man gemunt had. En die man was eenmaal ontsnapt aan de storm en nu zou die dan toch nog te pakken genomen worden, door middel van deze adder. Maar Paulus schudt het beest af in het vuur en ondervond niets kwaads. Hij is een wonderlijke belofte van de Heer Jezus. In Lucas 10 staat hij ook in de marge bij in de Telos-vertaling. En later ook nog eens bij de opdracht aan zijn discipelen, aan zijn apostelen, geeft hij ze diezelfde belofte. Paulus is hier een levend voorbeeld. Slangen zullen ze opnemen, zonder dat het hun zal schaden. Het is een geweldige geloofskracht, de rust waarmee Paulus dat beest afschudt en bij wijze van spreken gewoon doorgaat met zijn werk. Die mensen die gingen daar net als een Jona bij zitten te kijken en te wachten hoe het proces zich verder zou verlopen. Nu zal hij wel spoedig gaan opzwellen en dan zal hij wel dood wachten. En ze dood neervallen en ze bleven wachten. Ze bleven wachten en er gebeurde niks. Wat hebben mensen toch simpele theorieën. Want toen sloeg ineens hun houding om. Het is net als bij die Lycaoniërs in Handelingen 14, alleen daar verliep het proces omgekeerd. Eerst dachten ze dat Paulus en Barnabas goden waren en toen dat een misrekening bleek, toen stenigden ze Paulus. Hier ging het andersom. In hun gedachten stenigden ze hem. Ze hadden hem al afgeschreven. En toen bleek dat Paulus niets kwaads overkwam. Toen veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was. Dat zijn de simpele theorieën van mensen die geen kennis van God hebben. Als iemand aan een adder, aan een gifslang kan ontkomen, wiens beet dodelijk is, dan moet hij zelf een god zijn. We lezen niet verder hoe het afgelopen is en wat er gebeurd is. We kunnen veronderstellen dat het net zo gegaan is als in Handelingen 14, dat Paulus verzekerd heeft dat hij dat niet is, maar dat hij wel staat onder bescherming van de God der Schriften. En hij zal wellicht die gelegenheid gebruikt hebben om hun het evangelie te verkondigen. Lucas haast zich verder en hij treedt niet in details. Wel vertelt hij ons dat de welwillendheid van deze mensen zo groot was dat zelfs de voornaamste van het eiland, genaamd Publius, daar zich met hen bezig hield. Een kleine opmerking over dat woord voornaamste. De voetnoot zegt, dit woord geeft een officiële titel weer. Vroeger begreep men al die dingen niet en men zei, wat is dit nou weer voor een woord? Dat woord betekent gewoon letterlijk eigenlijk eerste. En men dacht vroeger vaak dat Lucas een slordig historicus was, dat hij het maar niet zo erg nauw nam met al dat soort titels en omschrijvingen. Maar geleidelijk aan, naarmate er meer gegevens bekend werden over de geschiedenis van die landen en uit die tijd, ontdekte men precies het omgekeerde. Namelijk dat Lucas pijnlijk nauwkeurig is in al deze dingen. De titel die deze man die het hoogste gezag vertegenwoordigde op Malta of op Mileten. De titel van deze man was exact deze titel die wij ook vinden hier bij Lucas. Publius ontving ons, denk erom, dat ons houdt dus steeds in dat Lucas in het gezelschap van Paulus aanwezig is en verleende ons 3 dagen vriendelijk gastvrijheid. Dat hoeft natuurlijk niet alleen op Lucas en Paulus te slaan, dat zal op een groot deel van het hele gezelschap betrekking hebben. Het gebeurde nu dat de vader van Publius door koorts en ingewand ziekte, zeg maar vermoedelijk dysenterie, bevangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe en na te hebben gebeden legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Het is heel opvallend dat wij lange tijd niet van tekenen hebben gehoord. Dit is de zesde keer dat wij in de bediening van Paulus van tekenen horen. En in vers 9 horen we voor de zevende en laatste keer. Bij Petrus vinden we 7 van dat soort wondertekenen en bij Paulus ook 7 wondertekenen in het boek De Handelingen. Een afgesloten, afgerond geheel. Zoals we ook 7 wondertekenen van de Heer Jezus vinden in het evangelie naar Johannes, dat even terzijde opgemerkt. Maar opmerkelijk dat we zo lange tijd niet meer over tekenen gehoord hebben. En hier aan het eind van het boek komen ze weer. Heel in het kort daarover dit. Tekenen zijn altijd een ondersteuning van de prediking van de apostelen. Het zijn, zegt 2 Korinthe 12 vers 12, apostolische tekenen. Die de dienst der apostelen ondersteunen. Als een teken naar ongelovigen toe, zoals het staat van de tongengave in Handelingen 14, pardon, in 1 Korinthe 14... vers 21, 22, en zoals we dat rustig kunnen uitbreiden en toepassen op alle teken- of wondergaven. Die gaven dus waar bepaalde wonderen aan te pas komen, zoals het spreken in tongen, de genadegave van genezing, waar het dan hier ook over gaat. Maar we zien dat die tekenen altijd een bepaalde functie hebben aan het begin van een bepaalde ontwikkeling. We zien het in het begin in Jeruzalem heel sterk. Later horen we daar niet meer over. We zien het in Samaria. We zien het ook bij de heidenen. Maar naarmate Paulus' dienst onder de heidenen vordert, horen we er steeds minder over. En hier, waar hij komt op een totaal braakliggend terrein, waar het evangelie nog nooit geweest was, daar komen ook weer deze tekenen aan de orde. Het zijn als het ware signalen die het woord Gods introduceren op een nieuw arbeidsveld. En dat moet wel de reden zijn dat ook hier aan het eind nog eens tweemaal over zulke tekenen wordt gesproken. Het is een... Het zesde teken is dat wat we in vers 5 vonden. Het afschudden van het beest in het vuur, waardoor Paulus niets kwaads ondervond. Wat ook in het licht van Markus 16, zoals ik daarnet al zei, een apostolisch teken is. En het zevende, dat zijn dan de genezingen, inclusief de vader van Publius. En ook in vers 9, de overigen op het eiland die ziekten hadden, kwamen naar hem toe en werden genezen. En natuurlijk, ook dat slaat Lucas over, ik zou haast zeggen omdat het iets vanzelfsprekends is, natuurlijk gaan deze genezingen gepaard met woordverkondiging. Dat hoeft er niet eens te staan, dat is zoiets vanzelfsprekends. Nooit zijn de genezingen een doel op zich. Paulus is geen arts, hij is verkondiger van het woord. En de genezingen staan altijd in dienst van de verkondiging. Het kan ook niet anders. Paulus heeft daar notabene overwinterd na 3 maanden. U wilt toch niet vertellen dat hij 3 maanden zijn mond gehouden had over het evangelie. Dat is zo vanzelfsprekend dat het niet eens genoemd hoeft te worden. De tekenen staan hier in dienst van Paulus' bediening op dit eiland gedurende maar liefst 3 maanden. Dat was eenvoudig, die periode van overwintering die ze natuurlijk naar de mens gesproken al veel eerder hadden moeten nemen. Namelijk op Kreta, daar hadden ze moeten blijven om te overwinteren. Nu nadat Paulus de vader van Publius genezen had, kon hij natuurlijk helemaal geen kwaad meer doen. En juist daardoor stond de bevolking open voor het woord van Paulus. Zij vereerden ons ook met vele eerbewijzen en bij ons vertrek voorzagen zij ons van wat wij nodig hadden. En dan nu de laatste fase. Paulus op weg naar Rome. Er was een ander schip dat misschien evenzeer door de stormen geleden had, of dat al eerder daar was aangekomen om te overwinteren, een Alexandrijns schip, dus uit de grote stad Alexandrië in Egypte, met als boegbeeld de Dioscuren, dat betekent letterlijk zonen van Zeus. En die 2 zonen, dat zijn de tweelingen Castor en Pollux, zoals de voetnoot vermeldt. En in Syracuse aangekomen, dus op het eiland Sicilië, bleven wij daar 3 dagen, van waar wij omvoeren, of je kunt ook vertalen laveerden, anderen lezen, de trossen losgooiden. Er zijn opvallend veel scheepstermen, ook in hoofdstuk 27, ook daarin is Lucas zeer nauwkeurig geweest. En dan komen ze in Regium aan, een zuidelijke stad in Italië. En toen na 1 dag een zuidenwind opstak, die ze natuurlijk nodig had om verder noordwaarts te komen, kwamen wij de 2e dag in Puteoli, dat is de haven van Napels, een stad die wij nog steeds kennen, die eigenlijk een Griekse naam draagt, Neapolis, nieuw stad, betekent dat, omdat immers daar in het zuiden van Italië, van oudsher, die bestonden in die tijd al eeuwenlang, Griekse kolonies hadden bestaan. Syracuse is zo'n Griekse kolonie. En die waren er vele geweest in Zuid-Italië. En vandaar gaan ze dan verder. Nee, ze blijven in Puteoli, waar wij broeders vonden. Er was daar een gemeente en er werd hun verzocht 7 dagen bij hen te blijven. Ook hier worden allerlei details overgeslagen, want Paulus heeft daar kennelijk de toestemming voor gehad van de hoofdman. En ik wil u nog eens uw aandacht vestigen op dat merkwaardige getal 7. Het is niet de eerste keer dat we dat vinden. We hebben verschillende keren, ook in hoofdstuk 20 en 21, gelezen dat Paulus op bepaalde plaatsen 7 dagen bleef. En dat houdt automatisch in dat daar altijd een zondag in was opgesloten. Ik denk dat dat van betekenis is, want Handelingen 20 laat ons dat zien. Paulus bleef 1 week in Troas, zodat hij met de gelovigen daar kon broodbreken. En dan zien we ook dat onmiddellijk daarna de volgende ochtend hij vertrekt. Dat wil niet zeggen dat ze ook hier per se op maandag aankwamen, daarom 1 week bleven. Maar er zit in ieder geval altijd een dag des Heren in, die zij samen konden doorbrengen. En daarna verlaten zij deze broeders, die Paulus natuurlijk nog nooit eerder ontmoet had, en gaan ze op weg naar Rome, dus verder over land en niet langer per schip. Intussen was het nieuws van hun aankomst hun vooruitgesneld. Natuurlijk hebben die broeders ook daar in Zuid-Italië allang gehoord, via eerdere berichtgevingen, dat Paulus eraan kwam. Die reis had immers maanden en maanden en maanden geduurd. En ze zullen zeker naar elk schip in de haven hebben uitgekeken, elk schip dat uit het zuiden of uit het oosten kwam of Paulus aan boord was. Daardoor heeft hij natuurlijk ook dat contact met die broeders in Puteoli überhaupt kunnen opnemen. Of zij met hem. En toen Paulus een hele week daar in Puteoli was gebleven, kon het nieuws alweer vooruitsnellen naar Rome dat Paulus in aantocht was. En die broeders zijn zo vriendelijk om hem tegemoet te reizen. Het eerste contact dat Paulus heeft met Romeinen. In de zin van de brief aan de Romeinen, dat wil zeggen gelovigen in Rome. Vandaar kwamen de broeders die van onze zaken hadden gehoord ons tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae. Ik snap niet waarom in sommige vertalingen die woorden vertaald zijn, want die moet je niet vertalen. Dat zijn namelijk Latijnse woorden en geen Griekse woorden. En als er in een Griekse tekst Latijnse woorden staan, dan laat je ze keurig in het Latijn staan. En de voetnoot moet dan maar vertellen wat dat is. Forum Appii, dat betekent Appius Markt, de markt van Appius. En Tres Tabernae, daar hoef je niet zoveel Latijn voor te kennen om te begrijpen dat dat 3 tavernen betekent. Het zijn 2 plaatsen die vandaag nog aanwijsbaar zijn langs die Via Appia, die daardoor vanuit Zuid-Italië naar Rome loopt. En daar enkele tientallen kilometers van Rome vandaan heeft Paulus die broeders ontmoet. Ik zal niet zeggen dat het altijd zo gebeurt als je broeders ontmoet, maar toch wel gelukkig heel vaak. Dat als je de broeders ziet, je moed vat. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. Ik zei, dat is helaas niet altijd het geval. Maar gelukkig wel heel vaak. Wat is het ontzettend fijn dat we aan elkaar gegeven zijn. En dat is niet alleen maar het geval voor broeders en zusters die je al tientallen jaren kent misschien. Maar dat geldt ook voor broeders en zusters die je nog nooit ontmoet hebt. Iedereen die reist, en dat gebeurt me nogal eens een keertje, en daardoor veel gelovigen ontmoet die nog nooit eerder heeft gezien, kent dit verschijnsel broeders te ontmoeten die je volkomen vreemd zijn en tegelijkertijd volkomen eigen. Paulus ziet hier geen oude vrienden, van wie hij blij is dat hij ze weer eens ziet na zoveel jaar. Hij ziet broeders die hij nog nooit eerder gezien heeft. Maar het feit dat het broeders zijn die hem omarmen. En die hem hartelijk begroeten. En die met hem begaan zijn. Dat is voor Paulus een reden God te danken. Laten we God danken voor onze broeders en zusters. En laten we moed vatten uit de gemeenschap die broeders en zusters met elkaar mogen hebben. En dan komt Paulus aan in de hoofdstad van de wereld van toen. Paulus komt aan in het hart van heel het toenmalige aardrijk. En zijn hart zal zeker sneller geklopt hebben. Als we gaan denken hoe hij eerder in het boek De Handelingen had gezegd dat zijn verlangen was naar deze stad. Niet vanwege die stad, niet omdat Paulus een toerist was. Een vriend van hem uit Amerika die kwam voor het eerst bij me op bezoek. Die zei, kom je niet voor sightseeing, maar voor saintseeing. En dat was ook precies wat Paulus op het oog had. Hij kwam niet om alle toeristische plekjes van Rome te bezien, maar om de saints, de gelovigen in Rome te bezien. Hoewel Paulus in Athene ook zo'n ogen de kost gegeven heeft. Natuurlijk. Het is nogal niet wat. Athene of Rome, dat zijn zomaar niet steden. Maar Paulus' hart ging uit naar twee dingen. Naar die gelovigen in Rome, aan wie hij al veel eerder in zijn brief aan de Romeinen had geschreven, dat hij ernaar verlangde hen te zien. En ook onder hen enige geestelijke vrucht voor te brengen. Hen te dienen met de uitleg van het woord. En het tweede, het evangelie daar te brengen. Op een wijze zoals die broeders in Rome dat niet konden. Die konden niet zomaar naar het hof gaan om daar het evangelie ook uit te dragen. Maar Paulus, door de wonderlijke positie waarin hij was terechtgekomen, als gevangene die een beroep op de keizer had gedaan. Paulus had wel dat voorrecht. Dat was zijn tweede grote verlangen. En dan komt er nog een derde bij. En dat derde is juist in het laatste gedeelte van dit boek het punt waar de verreweg de grootste nadruk op ligt. En we zullen moeten onderzoeken waarom dat het geval is. Waarom heeft Paulus zo intens contact gehad met de Joden in Rome? Leest u maar na. We lezen in vers 16 dat Paulus in Rome aankomt. Het werd Paulus toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Zeker op aanbeveling van Festus of van de hoofdman Julius was duidelijk dat Paulus geen gevaarlijke gevangene was. En daardoor kreeg Paulus grote vrijheden toegemeten, al stond hij natuurlijk onder constante bewaking. Maar wat we nu allemaal zo graag hadden willen horen, dat staat allemaal verder niet in dit boek. Daarom heb ik al gezegd, het is een boek dat zo wonderlijk eindigt. We horen niet over zijn aankomst in de gemeente. We horen niet hoe hij gepredikt heeft in de gemeente. Hoe hij gemeenschap heeft geoefend met de broeders en zusters daar. Wat zijn ervaringen zijn geweest. We horen ook niet, en dat verbaast ons misschien nog meer, hoe het met Paulus' proces is gegaan. Misschien is het antwoord daarop tamelijk eenvoudig. Namelijk dat er helemaal niks gebeurd is. Want zolang Paulus in Rome was en zijn aanklagers niet opkwamen dagen, kon er helemaal geen proces plaatsvinden. De Joden moesten even goed naar Rome reizen om daar hun aanklachten voor de keizer te herhalen. Als er geen aanklagers waren, dan kon Paulus ook niet in staat van beschuldiging worden gesteld, laat staan dat hij zou kunnen worden veroordeeld. En als we dan ook aan het eind van dit hoofdstuk lezen dat hij twee hele jaren in zijn eigen huurwoning bleef, dan zal dat vermoedelijk betekenen, daar zijn ook aanwijzingen voor uit de zogenaamd ongewijde geschiedenis, dat Paulus na die twee jaar eenvoudig is losgelaten. Niet vrijgesproken, want vrijspraak betekent dat er een proces is geweest met een vonnis. Maar vermoedelijk hebben de Joden het er niet voor over gehad zo'n enorme reis te maken. Ook wel omdat ze intussen begrepen hadden voor Festus en Felix dat hun zaak niet veel kans maakte. En dus heeft men Paulus eenvoudig bij gebrek aan een aanklacht na twee jaar wel moeten loslaten. En we weten dat Paulus daarna weer reizen heeft gemaakt. Hij heeft vermoedelijk, maar dat is allemaal helemaal niet zo zeker, hij heeft vermoedelijk, nadat hij weer was losgelaten, de eerste brief aan Timotheus geschreven en de brief aan Titus, maar het is niet onmogelijk die ook in te passen in het geheel van het boek de Handelingen. En daarna moet Paulus opnieuw zijn gevangen genomen. Tijdens zijn eerste gevangenschap heeft hij de zogenaamde gevangenisbrieven geschreven, de brieven aan de Efeziërs, de Filippenzen, de Colossenzen en aan Filemon. En ook de brief aan de Hebreeën, als die tenminste van hem afkomstig is. En in zijn tweede gevangenschap, Paulus is opnieuw gevangen genomen. Over die achtergronden weten we maar weinig met enige zekerheid. De Bijbel zwijgt er immers over. Je kunt hoogstens uit die brief die hij in die gevangenschap schreef, namelijk de tweede brief aan Timotheus, opmaken dat het er toen heel anders voor stond. Dat zijn gevangenschap toen veel zwaarder was dan hier. En dat hij toen wel degelijk een proces heeft moeten meemaken. Waarbij er tenslotte ook een vonnis is gekomen. En dat was geen vrijspraak, maar ter dood veroordeling. En omdat Paulus Romeins burger was, is hij niet gekruisigd, maar is hij onthoofd. Maar dat alles weten we uit de overleveringen die ons zijn nagelaten door de vroege kerkvaders. En daar zijn nog heel wat kanttekeningen en vraagtekens bij te plaatsen. Maar dit boek vertelt ons van dat alles niets. En dus zijn we des te nieuwsgieriger om te weten, wat vertelt Paulus ons dan wel? Of beter gezegd, niet Paulus maar Lucas, maar nog beter gezegd, wat is het dat de Heilige Geest hier aan het eind van het boek van groot belang acht om ons mee te delen? Waarop ligt het accent? En dat is mede een antwoord. Het antwoord op die vraag is mede het antwoord op de vraag waarom dit boek schijnbaar zo abrupt eindigt. Ik heb u straks gezegd, het boek laat ons zien hoe het christendom van een Joodse sekte een wereldgodsdienst wordt. Maar dat betekent ook dat er een punt is gekomen waarbij in zekere zin niet langer het woord van Paulus gold zoals hij bijvoorbeeld nog aan de Romeinen geschreven had. Eerst de Jood en dan de Griek. Geen evangelist houdt zich vandaag meer aan dat woord. Niemand die naar een bepaald arbeidsveld gaat, gaat op zoek eerst om te kijken waar de Joden zitten in die plaats. Om eerst hun het evangelie te brengen en daarna het ook aan de anderen te brengen. Dit hoort daarbij een bepaalde overgangsfase. Nog steeds in zekere zin kun je zeggen dat de Joden, dat Israël, de eerstgerechtigde is om het evangelie te horen. Maar het belang van dit gedeelte wat nu voor ons is, is dit. Dat op een gegeven ogenblik zij zich dat evangelie, naar het mens gesproken, onwaardig hebben gemaakt. En dat is het belang van dit slotgedeelte. Het is een laatste contact met de Joden. Nu zou je kunnen zeggen, waarom nog, de Joden hebben het al zo vaak afgewezen, waarom nog dit contact? Om een heel belangrijke reden. Hoogstwaarschijnlijk hebben deze Joden hier in Rome, zo ver van Jeruzalem verwijderd, geen deel gehad aan de kruisiging van de Heer Jezus. Er was een heel verschil of die Joden die aan die kruisiging deelgenomen hebben, die daar dus mede verantwoordelijkheid voor droegen, of die dat evangelie afwezen. Maar hier hebben wij te maken met een gezelschap van Joden, dat het evangelie, dat niet verantwoordelijk was, mede verantwoordelijk was voor de kruisiging. Zoals we ook vandaag van de Joden die vandaag leven niet zomaar kunnen zeggen dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de kruisiging. Zoals dat in sommige kringen beweerd wordt. De schrift zegt dat de zonden van de vaderen niet de zonen mogen worden aangerekend. En zo zien wij dat ook aan dit soort Joden, om zo te zeggen. Aan deze categorie. Dat heil moet worden aangeboden. Om te zien hoe zij erop zullen reageren. En de reactie is kort gezegd zoals het altijd geweest is. Er is een handjevol dat zich voor de boodschap openstelt en de grote massa wijst het woord af. Paulus neemt nu juist contact op met de voornaamste van de Joden. En toen ze waren samengekomen in vers 17, zei hij tot hen, mannenbroeders. Hij moet eerst uitleggen waarom die überhaupt in Rome zit. Ze hadden natuurlijk gezien dat hij als een gevangene gekomen was. En dat was nou niet bepaald een pre. Dat vereiste wel uitleg. Mannenbroeders, hoewel ik niets heb gedaan, hij begint onmiddellijk zich te verweren tegen eventuele misvattingen hunnerzijds. Niets gedaan heb tegen het volk of de voorvaderlijke gebruiken, ben ik als gevangene uit Jeruzalem overgeleverd in de handen van de Romeinen. Hij spreekt maar heel kort over het verschrikkelijke dat de Joden hem in Jeruzalem hadden aangedaan. Hoe ze hem bijna gelinched hadden. Hoe ze hinderlagen en samenzweringen tegen hem hadden opgezet. En hoe dat gelukkig allemaal mislukt was. Hij vat het heel kort samen door te zeggen: ik ben overgeleverd in de handen van de Romeinen. Vervolgens stelt hij de Romeinen op hun beurt in een juist heel gunstig daglicht. Die Romeinen, zegt hij, die mij toen zij mij hadden verhoord, wilde loslaten, omdat er geen enkele doodschuld in mij was. Dat was belangrijk voor deze mensen. Deze mensen kenden de Romeinen, ze waren bijna zelf Romeinen. Ze woonden tussen de heidense Romeinen, ze kenden het Romeinse recht. En ze wisten heel goed wat een hoge reputatie dat Romeinse recht had. Als een Romeinse rechter vaststelde, er is geen doodschuld in deze mens, zoals Pilatus dat tussen twee haakjes ook van de Heer Jezus vaststelde. Dan kun je daar wel op verlaten. Dan is dat ook zo. Paulus zegt, de Romeinse rechters hebben van mij vastgesteld dat ik niet des doods schuldig ben. Maar toen de Joden dit tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Niet alsof ik iets had om mijn volk te beschuldigen. Ik ging naar de keizer niet om nou mijn volk aan te klagen, maar om niet in het gevaar te vervallen door hen te worden omgebracht. Om die reden dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en toe te spreken. Want, en ook dat is belangrijk, en dat herkennen we intussen, want we hebben dat al 3 maal eerder gehad. Paulus stelt zich hier op hetzelfde niveau als deze Joden. Paulus laat zien, ik ben maar niet een of andere buitennissige of afvallige Jood. Ik sta in de traditie der vaderen. In deze zin, zoals hij het hier zegt, vanwege de hoop van Israël heb ik deze keten om. We hebben hetzelfde gezien in hoofdstuk 23, in hoofdstuk 24, in hoofdstuk 26. En dat is belangrijk. Paulus staat hier ook voor deze Joodse broeders. Broeders naar het vlees. Vanwege de hoop van Israël. Is heel belangrijk, ook vandaag de dag als een getuigenis, notabene onder christenen. Dat het christendom, dat de boodschap van de Heer Jezus Christus niet alleen maar betekent de hoop voor deze wereld, maar de hoop van Israël belichaamt. Niet alleen maar hoop voor enkelingen uit Israël die tot geloof komen, dat is vandaag het geval in deze bedeling. Maar ook een hoop in heel andere zin. Zoals Paulus juist aan deze christenen in Rome, dus niet aan de Joden, maar aan de christenen in Rome geschreven had in Romeinen 11. Er komt een tijd dat geheel Israël behouden zal worden. En Paulus staat hier ook vanwege de hoop van Israël. Zijn bestaan, zijn dienst, zijn taak is gericht op die verkondiging. Ziet u hoe aan het eind van dit boek niet alleen maar in het licht gesteld wordt dat het met de geschiedenis van het christendom uiteindelijk in orde komt, van God uitgezien, doordat zijn volk behouden wordt. Maar dat ook de hoop van Israël tot het eind van dit boek levend overeind blijft. Die hoop van Israël wordt evenzeer eenmaal vervuld. Ja, deze Joden weten niet goed wat ze daarmee aan moeten. Merkwaardig is, we hebben het daar net gelezen in vers 15, dat de christenen al lang gehoord hadden dat Paulus eraan kwam, maar deze Joden weten nergens van. We hebben over u geen brieven uit Judea ontvangen, ook is niemand van de broeders hier gekomen, de broeders, dat zijn dus de Joden, die iets kwaads van u heeft bericht of gesproken. Dus we weten over u niets goeds en niets kwaads te vertellen. We zijn blanco wat dat betreft, we hebben geen informatie over u, dus we kunnen ook niet goed beoordelen het verhaal dat u vertelt. Wij achten het echter juist van u te horen wat uw denkbeelden zijn. Ze zeggen, we geven je een eerlijke kans. Vertel maar hoe het komt dat jij van je eigen volksgenoten zoveel te verduren hebt gehad. Dat ze je verworpen hebben. We geven je een kans om het uit te leggen. Maar ze dekken zich meteen enigszins in door te zeggen, wat deze secte betreft, ons is bekend dat ze overal wordt tegengesproken. Dat wel. We moeten goed begrijpen dat het christendom voor deze mensen inderdaad een Joodse secte was, zoals ik dat straks al een paar keer heb gezegd. Vandaag de dag kennen wij maar één soort jodendom, afgezien van het liberale jodendom, maar dat is natuurlijk geen zuivere voortzetting van het jodendom. Want daar hebben we de vrijzinnigheid die natuurlijk niet meer de schrift als het geïnspireerde boek van God ernstig neemt. Dus die vergeet ik. Maar ik heb het nu over diegenen onder de Joden die wel uitgaan van de inspiratie van de Bijbel. Wat we dus noemen het orthodoxe jodendom. Nou, dat kent een geweldige eenvormigheid. Je vindt daar ook best vandaag richtingen en stromingen in. Maar het heeft toch een geweldige eenvormigheid. Maar dat was in die tijd heel anders. Er waren vele sekten in het jodendom. Daar heeft de val van Jeruzalem eigenlijk voor een groot deel een eind aan gemaakt. En toen bleven alleen de fariseeën over. Het orthodoxe jodendom van vandaag is de historische voortzetting van de opvattingen van de fariseeën uit die tijd. En heel veel van die andere sekten zijn na de val van Jeruzalem spoorloos verdwenen, zoals de Sadduceeën bijvoorbeeld. Voor deze mensen was het christendom een Joodse sekte, heel begrijpelijk. Er waren veel Joden die hun eigen synagoge hadden en hun eigenaardigheid was dat zij een zekere Jezus van Nazareth als de Messias beschouwden. Nou, zeggen deze mensen, we weten er niet veel van, maar we weten wel dat het overal wordt tegengewerkt. Het is nog niet bepaald een sekte die het onder de Joden goed doet, om zo te zeggen. Daarmee dekken ze zich in, Paulus willen graag naar je luisteren, maar we staan er wel kritisch tegenover, dat wel. Op grond van wat we zo allemaal gehoord hebben. Nou, dit was maar een voorbespreking, er wordt een dag afgesproken. En dan komen er nog veel meer bij Paulus op bezoek. En dan staat er zo mooi. En ook nu heb ik weer een zesde en een zevende keer hier voor me. Aan het eind van dit boek. Hier wordt gesproken over het Koninkrijk van God. Zevenmaal lezen we in dit boek over de verkondiging van het Koninkrijk Gods. Helemaal aan het begin heb ik daar ook op gewezen, want de Heer Jezus is de eerste die dat doet. Hij heeft niet 40 dagen lang aan zijn discipelen alle geheimenissen van de gemeente geopenbaard. Of allerlei andere waarheden die we allemaal erg belangrijk vinden. Maar er staat dat hij 40 dagen gepredikt heeft over het gesproken heeft met hen over het Koninkrijk Gods. Voor mij is het duidelijk dat dat niet alleen maar betekent wat wij vandaag de studie van de profetieën noemen. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus 40 dagen heeft uitgelegd hoe het nou zit met de opname van de gemeente en met de grote verdrukking, met overblijfsel van Israël en het duizendjarige rijk enzovoort. Hoe belangrijk dat ook allemaal is. Maar het Koninkrijk van God, dat is in de eerste plaats iets dat van geweldige betekenis is voor ons leven, hier en nu. Dat betekent dat er een koning is die alle gezag heeft in hemel en op aarde, die gezeten is aan Gods rechterhand. Het betekent dat er één is aan wie onze levens onderworpen zijn. Straks zal hij heersen over de ganse aarde, maar nu heerst hij in de harten en over de harten van diegenen die zich aan hem onderworpen hebben. Want iedere christen kent Christus niet alleen maar als heiland, maar ook als Heer. Het Koninkrijk Gods omvat dat. We zien dat de Heer Jezus daar zijn prediking op richtte. We zien het van Filippus als hij bij de Samaritanen is. Ik noem maar enkele voorbeelden in Handeling 8. We zagen bij Paulus in Handelingen 20, vers 25, hoe hij meedeelde aan de oudsten in Efeze, dat hij overal was rondgegaan om het Koninkrijk Gods te prediken. Wat wordt er dan vandaag eigenlijk weinig het Koninkrijk Gods gepredikt? Behalve dan de studie van de profetie, hoe belangrijk ook, zeg ik nog eens. Maar dat is niet het Koninkrijk Gods prediken. En dan aan het eind vinden we nog eens tweemaal, ook in het allerlaatste vers van dit boek, de prediking van het Koninkrijk Gods. Maar het is ook ontzettend belangrijk. Weet u, het Koninkrijk Gods heeft te maken met ons leven van alle dag. De gemeente is ook belangrijk, maar zo vaak komen we niet met de gemeente samen, enkele uren per week. Maar 168 uur per week heb ik te maken met de waarheid van het Koninkrijk Gods. Met de waarheid dat mijn leven gesteld is onder het gezag van de Heer Jezus Christus en dat ik hem heb te volgen en hem heb te dienen in alle dingen. En zelfs de waarheid van de gemeente, die wordt in de praktijk heel wat beter verwerkelijkt als elke gelovige voor zichzelf zou verwerkelijken dat hij staat onder het gezag van de Heer. Er waren heel wat minder scheuringen in de gemeente geweest als alle gelovigen voor zichzelf beter verwerkelijkt hadden dat ze onderdanen van Christus waren. Dat is een belangrijke waarheid. 1 vers 3 en 28 vers 31. Als het ware tussen het begin en het einde als een grote boog is de heel die prediking gespannen van het Koninkrijk Gods. En zo doet hij dat ook tegenover deze Joden. Hij betuigde het Koninkrijk Gods, Hij legde uit wat het was. Dat is één ding. Je kunt uitleggen. Dit en dit betekent het. Dan zeggen mensen, oh, dat is interessant. Wist ik niet. Ja, maar dat is nog iets. Hij betuigde het ook. Je moet het uitleggen wat het is. Maar je moet het ook betuigen. Dat wil zeggen, je moet ook indringend met die dingen je richten tot de harten van de mensen. Dat ze niet alleen maar zeggen, wat interessant, dat wist ik niet. Dat zal ik nou onthouden. Maar dat ze er wat mee doen. Dat ze het opnemen in hun leven. En daarmee meegaan aan het werk gaan. Om het te verwerkelijken dat ze staan onder het gezag van de Heer Jezus Christus. Uitleggen en betuigen. Niet alleen uitleggen, maar ook niet alleen betuigen natuurlijk. Want dan betuig je dingen die de mensen niet begrijpen. Je moet het eerst uitleggen. Uitleggen en betuigen. Terwijl hij trachtte te overtuigen aangaande Jezus. Zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten. Van 's morgens vroeg tot de avond toe. Dat was nog eens een toespraak. S'morgens vroeg tot de avond toe, één lange bijbellezing van Mozes en de profeten. Heerlijk. Er was niemand die op de klok keek. Want die mensen die hingen aan zeiden, ik had dat wel graag willen horen. Net zoals ik van de Heer Jezus had willen horen aan die Emmausgangers. Van Mozes, te beginnen van Mozes en de profeten, legde hij hen uit alles wat in de schrift op hem betrekking had. Dat had ik wel graag willen horen. Ik zou best bij deze preek hebben willen wezen van Paulus. Van s'morgens vroeg tot 's avonds laat. Wat een uitleg van Mozes en de profeten met betrekking tot de Heer Jezus. Ik denk dat we ervan gesmuld zouden hebben. Maar bij deze mensen was de reactie anders. Het is net als altijd, en niet alleen maar in het boek De Handelingen, maar door de hele geschiedenis heen. Sommigen lieten zich overtuigen, anderen geloofden niet. En onder elkaar oneenig, je zou haast zeggen dat behoort tot heel het Joodse wezen. Om te discussiëren over de waarheid. Met elkaar zelfs ruzie makend over deze dingen gingen ze weg. En nou dit. En dat is erg belangrijk. Deze laatste boodschap aan van Paulus die hij met hem meegeeft. Oppervlakkig lijkt dat een beetje vreemd. Die mensen waren nou één volle dag bij hen geweest. En sommigen geloofden. Wij zouden zeggen, prachtig zeg, daar hebben ze zich zoveel bekeerd vandaag. Maar Paulus was helemaal niet tevreden. En die massa van die mensen die weer weggingen en niet overtuigd waren, die gaf hij een ernstige boodschap mee. Wij zouden zeggen, nou Paulus, moet je dat nou zo hard aanpakken? Moet je nu die mensen zo'n harde boodschap meegeven? Je schrijft ze af, die komen nooit meer terug. Dat is de eerste en de laatste bijbellezing geweest die je hier gehouden hebt. Maar we moeten goed begrijpen wat er op het spel stond. En dat maakt dit zo gewichtig aan het eind van dit boek. De grote vraag, zal het Joodse volk alsnog gewonnen kunnen worden voor Jezus van Nazareth? Of moeten we met eerbied gesproken het zo zeggen dat de Heilige Geest de massa van het Joodse volk voor vele eeuwen gaat opgeven? Net wel, ik zeg de massa, want er zijn altijd bekeerde Joden geweest, Goddank. Maar het waren dan steeds, zoals hier staat, sommigen. Daarom is dit een keerpunt. Petrus had al in het begin aangekondigd dat voor u is de belofte en voor zoveel de Heere er roepen zal. Van verre. Daar schemerde al die gedachte dat het woord ook is voor de volken. En enkele malen eerder in Handelingen 13 vers 46 had Paulus al gezegd tegen de Joden. Het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken, aangezien u het van u afstoot en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. Zie, wij wenden ons tot de volken. Het was nog niet definitief, maar het was wel een belangrijk voorteken. En in 18 vers 6 gebeurde hetzelfde. Daar lezen we, dat was het in Korinthe, dat Paulus eerst het getuigenis gaf aan de heid, aan de Joden. En dan staat er in 18 vers 6, toen zij echter weerstonden en lasterden, schudde hij zijn kleren af en zei tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Van nu af zal ik naar de volken gaan. En hier hebben we het derde en laatste, ik zou gaan zeggen, definitieve getuigenis. Hier zegt Paulus, en nu is het niet meer met die bewoordingen van hoofdstuk 13, hoofdstuk 18, maar met veel krassere bewoordingen. Hij spreekt over hen uit het oordeel dat Jesaja in Jesaja 6 al had uitgesproken. Een oordeel van verharding. Hij had aan de Romeinse christenen al geschreven. Er is een gedeeltelijke verharding over hen gekomen. Maar Paulus komt niet naar Rome toe met die wetenschap die hij al zelf aan de Romeinen had geschreven. Nou ja, de Joden zijn verhard. Hij probeert het ook hier. Maar het is als het ware voor de laatste keer. Hij stelt ook bij hen de verharding vast. En hij bewijst ze uit Jesaja dat dit ook dat is wat God voorzegd had. Jesaja had de Heilige Geest door Jesaja, het is niet alleen maar Jesaja, maar het is de Heilige Geest zelf, heeft tot uw vader deze woorden gesproken die Paulus natuurlijk hier en passant op hemzelf toepast. Ze horen, maar ze verstaan niet. Ze zien, ze kijken, maar ze zien niet, want het hart van dit volk is vet geworden. Zo'n oud-testamentische uitdrukking die wil zeggen dat ze het hart toegesloten hebben. Het is helemaal dicht door het vet. Het kan het woord van God niet meer in zich opnemen. Het zij u dan bekend, dat is Paulus' conclusie na het geven van dat citaat. Het zij u dan bekend dat deze behoudenis van God tot de volken is gezonden. Paulus zegt hier niet, nu jullie het afwijzen ga ik naar de volken. Dat kan ook nauwelijks. Paulus die was al jaren naar de volkeren gegaan. Maar hier deelt hij het ook plechtig als een feit mee aan deze Joden. Als een feit waarmee eigenlijk voor hen, althans wat de massa van hen betrof, de deur werd dichtgegooid. Om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, in Matthäus 23, zie uw huis worden u woest gelaten, totdat gij zeggen zult. Denk erom, daar is een totdat. Paulus stond daar voor hen vanwege de hoop van Israël. En die hoop van Israël is gelukkig niet afhankelijk van het feit of het de Joden beliefde het woord aan te nemen. Die hoop van Israël is afhankelijk van God zelf. Jeremia noemt hem zelf de hoop van Israël. God is de hoop van Israël. En God kan niet falen. Als Israël faalt, God faalt niet. God zal zichzelf een overblijfsel van dit volk toebereiden. Je zou kunnen zeggen, huns ondanks, zij zullen er zijn. God zelf zal ze zich toebereiden. Maar voorlopig geldt dit. Het woord komt tot de volken. Zij zullen ook horen. Natuurlijk ook niet allemaal. Maar ook niet mondjesmaat. Het is een geweldige schare die uit de volkeren door de eeuwen heen is toegebracht. Wel, zoals gezegd, daarmee is het getuigenis van Paulus aan de Joden voorbij. En er blijft nog slechts over te vermelden dat hij dan ook dat in praktijk brengt wat hij in vers 28 had gezegd. Namelijk het woord uit te dragen aan allen, niet alleen maar aan Joden. Hij bleef in zijn eigen huurwoning, hij ontving allen die bij hem binnenkwamen. Predikte het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus. Die twee leringen horen bij elkaar. Want het koninkrijk Gods prediken, dat is hem prediken die in dat koninkrijk alle macht en alle gezag ontvangen heeft. Dat is onze Heer Jezus Christus. Hij predikt hem maar niet alleen als heiland, maar hij predikt juist in deze stad de Heer. De keizer van Rome, we hebben dat wel eens eerder gezien, droeg als bijnaam Kyrios, onder andere. En Kyrios is het Griekse woord voor heer. In deze stad waar de Heer woonde, we herinneren ons dat Festus schrijft, ik moet toch iets hebben om de Heer te schrijven. Dan heeft hij het over de keizer. In deze stad van de Heer van het ganse Romeinse Rijk, verkondigt deze gevangene de Heer Jezus Christus. In de stad van de grote Kyrios predikt Paulus dat er in de hemel een Kyrios is. Wat hij in Thessalonicens al naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Dat hij gepredikt had dat er een andere koning dan de keizer was. Jezus. Dat verkondigt hij hier, om zo te zeggen, onder de rook van de keizer. In diens onmiddellijke omgeving. Hij verkondigt hier en van hieruit is dat woord ook letterlijk over de hele aarde uitgebreid. Door kooplieden, door soldaten, door eenvoudigen, door geleerden. Dat woord vanuit Rome heeft de uithoeken van het Romeinse Rijk bereikt. En daarom kan dit boek hier eindigen. Het is gewoon te gek wat mensen aan theorieën hebben bedacht om te verklaren waarom het boek zo ineens ophoudt. De malste theorie was wel dat Paulus boekrol net op was. En dat hij daarom maar opgehouden. Je vraagt je af waar de mensen het vandaan halen. En die worden er ook nog voor betaald om dat soort uitlatingen te doen. Wie natuurlijk wat meer onder de oppervlakte kijkt, wat dieper probeert na te denken, die ziet, die kan verstaan, ik wil nou niet alle moeilijkheden wegstrijken. Ook ons komt het abrupt over. Maar die kan toch verstaan dat de Heilige Geest hier zijn doel heeft bereikt. Geen Joodse secte meer, maar een godsdienst, om dat vervelende woord te gebruiken eigenlijk, een leer, een waarheid, een boodschap van Gods wegen, die vanuit het hart van de toenmalige wereld nu over de hele wereld kan uitgaan naar het voorbeeld van Paulus, die aan allen die het horen willen, predikt het koninkrijk van God, staat hier voor de zevende keer in dit boek, en de boodschap van deze persoon, de Heer Jezus Christus. Wat hem betrof, met alle vrijmoedigheid. Wat Gods voorzieningen betrof, ongehinderd. En in wezen is het zo al bijna 2000 jaar gegaan. Er zijn enorm veel stormen geweest. En toch in zekere zin altijd ongehinderd. Want de fakkel van dat getuigenis van Paulus is doorgegeven. Is doorgegaan tot in deze 20e eeuw. Tot bijna voor de komst van de Heer. Het boek eindigt omdat net als een estafetteloper Paulus de fakkel kan afgeven aan anderen. En ook wij mogen onze kleine bijdrage leveren in het doorgeven van dat licht, van die boodschap, dat er een andere koning is dan de keizer en de presidenten en vorsten van deze wereld. En dat is dezelfde als de vernederde man van het kruis, Jezus van Nazareth. Dat is dezelfde die nu troont aan Gods rechterhand, waar hij wacht tot het moment dat hij zijn vijanden zal stellen tot een voetbank voor zijn voeten. En zolang de Heer nog niet gekomen is, wij wensten wel dat het dag was, net als de scheepslieden, maar het is nog nacht. En zolang de Heer nog niet gekomen is, leggen we dit getuigenis af dat Paulus hier heeft afgelegd en dat wij mogen afleggen totdat de Heer komt.